U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom. Ik mag met u lezen Genesis 25, vers 19 tot en met 34. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de Heere raadplegen. De Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere, en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een harenmantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Toen de jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man die in tenten woonde. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebekka daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt, toen Esau uit het veld kwam en moe was. Toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van het rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jacob, verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Esau zei, zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Toen zei Jacob, zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. En dan gaan we door naar Maleachi, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5. Een last, het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heere. Toch heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de Heere van de legermachten dit. Zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken, en men zal hen noemen goddeloos gebied, en het volk waarop de Heere tot in eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien, en u zult zelf zeggen, groot is de Heere, tot over de grenzen van Israël.
En ik mag Openbaring 13 met jullie lezen. En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen en 10 hoorns had. En op zijn hoorns waren 10 diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer. en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee hoorns, als die van het lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen door de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het getal van een mens, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666.
We zijn blij dat Wim en Ria in ons midden zijn. Al vanaf het begin van deze gemeente zijn jullie hier als echtpaar en Wim als spreker. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor, want het is een man die wat te zeggen heeft. En daar luisteren we graag naar. Maar je doet het niet zonder de zegen van hem die is en was en komt. Ik bid voor jou. Kom in de buurt hier, anderhalve meter. Vader, in de naam van Yeshua komen we u danken, loven en prijzen voor uw goedheid, voor al uw zegeningen. Dank u, Heer, dat u Wim voorbereid hebt om hier het woord te verkondigen. Als hij iets moet weglaten of iets moet toevoegen, Heer, wilt u hem zegenen in deze woordverkondiging. En wilt u ons luisteren, het zegenen in het luisteren. Wim, ik zegen jou in de naam van Yeshua. Amen. Amen. God zegen.
Ja, dankjewel broeder. Shabbat shalom, broeders en zusters. Wat ons betreft is het ook echt een voorrecht om ook weer in jullie midden te zijn. Of we worden hier uitgezonden, of we komen net terug. Dat was de vorige keer zo. Nu zijn we ook weer nou net terug, dus morgen wordt het weer 2 weken. Maar we zijn in onze eigen gemeente nog niet geweest. Maar wat mij betreft maakt het ons niet uit, want we voelen ons hier net zo thuis. Ik heb mijn onderwerp genoemd, dat heb ik niet doorgegeven, het eerste beest geïdentificeerd. Het eerste beest is natuurlijk het beest uit de zee. Maar ik ben echt een iemand die al heel vroeg geleerd heb alles in grote verbanden te zien. En ik zal eerlijk zeggen dat ik door alle jaren heen heel vaak met kromme tenen heb gezeten, omdat dingen zo uit zijn verband worden gehaald of ja, gebruikt of gewoon individueel uitgelegd zonder het verband te zien. Natuurlijk kan ik daarin ook falen, maar ik meen toch ook hier vanmorgen ook het woord van God door te mogen geven in haar verband. Goed, de parasha van deze week, of parasha van deze week heet Toldot. Toledot, geslachten, zoals je weet. Of ook wel wordingsgeschiedenis. En dat hou ik van zo'n woord. Want eigenlijk is heel de geschiedenis van Gods woord, alles wat er gebeurt met de aartsvader, heeft een deel in Gods plan. En wij kijken, focussen heel vaak op een detail en dan denken we even te weten hoe het zit. Nou, eigenlijk is de naam van deze parasha eigenlijk al duidelijk. De wordingsgeschiedenis. De wordingsgeschiedenis van Jacob en Esau, die spelen een rol vandaag in de parasha, maar ook de komende weken nog. Maar ook de wordingsgeschiedenis van Israël. Het volk dat op de dag van vandaag niet alleen bestaat, maar toekomst heeft. We hebben het gelezen, een tweeling wordt er geboren. De belofte van de Heer wordt gegeven, twee volken, ja. Twee naties zullen uit u geboren worden. De ene volk zal sterker zijn dan de andere en de meerdere, de oudste, zal de mindere, de jongste, dienen. Jacob wordt getekend als de hiel vasthouder. En het woord waar zijn naam van gemaakt is, komt van het woord akif. Dat betekent eigenlijk ook in de plaats van de ander treden. Dat is precies waar hij toe geroepen is. Jacob kan op grond van de belofte die Rebekka gekregen heeft, Esau's plek claimen. Ik vind het altijd heel moeilijk om het woord bedrog ook te gebruiken bij Jacob, zal ik eerlijk zeggen. Er staat als commentaar ook, ik weet niet of het opgevallen is, als Jacob het eerstgeboorterecht van Esau ontvangt, er staat niet, en zo stal Jacob het eerstgeboorterecht. Nee, er staat, en zo verachtte Esau zijn geboorterecht. Dat is een heel andere benadering en ik ben van die benadering, zeg maar. De eerstgeboorte zegen, de zegen van de komende Messias en het Koninkrijk van God, ligt bij Jacob. Alleen in het erkennen dat Jacob de zegen verdient, van de Heer ontvangt, dat hij dus voorrang moet hebben, daarin alleen ligt zegen voor Esau en eigenlijk ook voor alle volken. En dan kom ik gelijk al tot de kern. In wezen gaat het daar ook al om de strijd tussen het lam en de draak. En het bewijs ligt natuurlijk al in Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Dat is hier ook aan de gang. Het gaat in de wereldgeschiedenis echt hierom. Aan de ene kant heb je Jacob, Israël, met daarbij natuurlijk God en de Messias. En aan de andere kant de tegenstander. De draak, dat is Openbaring tegenkomen. De duivel, dat is die Openbaring 12 bijvoorbeeld, die het kind wil verslinden. Die gebruik maakt van alle rijken van de wereld. Ten tijde van Yeshua geboren, het Romeinse Rijk. En later ook van het Westerse Roomse Christenrijk. En niet voor niets dat in de Joodse traditie ook dat Roomse Westerse Christenrijk aangeduid wordt met Esau, Edom. Precies. Eerst was het gewoon een aanduiding Edom voor het Romeinse Rijk. Maar sinds dat Rome zich bekeerd heeft tot het christendom, is het aanduiding geworden voor de christenheid in haar geheel. De zegen, wie u zegent, wordt gezegend. Aan Abraham gegeven, geldt voor Israël. En dat is, dat weet u natuurlijk ongetwijfeld, goed spreken. Zegen is eigenlijk dubbel spreken. Goed spreken over een ander. Over God of over zijn volk. En ook het goede zoeken. En op die manier ook zelf in de zegen delen. Dat was de weg voor Esau. Dat was en is de weg voor de volken. Dat is de weg voor de christenheid. Er is nog steeds, maar eigenlijk zijn er maar twee opties. Of de zegen te zoeken bij de God van Israël. En Israël te zegenen, te erkennen, ook in haar verbondspositie. Of dit allemaal afwijzen. En je moet ook beseffen dat de positie van de omliggende volken in de Bijbel ook getekend wordt altijd in die positie ten opzichte van Israël. Babel, Meden en Persen, Griekse Rijk, Romeinse Rijk. En mijn zinziens gaat de Bijbel ook helemaal niet over het Chinese Rijk. Kun je er niet terugvinden. Hindoeïsme, boeddhisme, het Inca-rijk. Vind je er allemaal niet in terug. De Bijbel focust zich puur op Israël en de volken die daarmee in verband staan. Dus je kunt niet alles in de Bijbel terugvinden, om het zomaar even te zeggen. Goed. Edoms toekomst. Zie je bijvoorbeeld getekend in Obadja. Dat is nog niet de Haftarah van vandaag. Ik dacht van volgende week of een andere keer. Nou, in het boek Obadja, moet je ook maar eens lezen voor je, als je tijd hebt. Dat is nou precies wat de zonde van Esau vanaf het begin is geweest. En ook de zonde van Edom is geweest. En de zonde van Rome, de christenheid even in het algemeen. Hoogmoed. Het helpen van de vijanden. Moet je lezen wat er staat in Obadja. In plaats van hun broeders. Roofzuchtig zijn ze geweest. Gewelddadig en ook vooral onverschillig. En zij verheugden zichzelf, staat er geschreven, over de ondergang van hun Joodse broeders. Ze stonden te juichen bij de kruispunten toen ze weggevoerd werden naar Babel. Wat een leedvermaak op de dag van hun ondergang. Dat zien we daar. Maar dan wordt het ook getekend. Nabij is de afrekeningsdag voor Edom. Letterlijk is dat gekomen, maar geestelijk gezien wacht dat nog. Maar op de berg Sion zal het komen zijn. Daar eindigt het boek Obadja niet voor niks mee. En het koninkrijk zal van de Heere zijn. Dat is de slotsom ook van het boek van Obadja. Dus ja, Edoms toekomst is bezegeld. En het woord wordt nog steeds letterlijk, maar ook vooral geestelijk vervuld tot de dag van vandaag. Ieder die Israël heeft afgewezen, haar positie heeft ingenomen, daar komt het eigenlijk op neer. Nou, je hoort het al. Hè? Je krijgt dan een woord in gedachten, denk. Vervangingstheologie. Zoals Edom Israëls positie wilde innemen en Esau Jacobs van God gegeven positie wilde innemen. Ja, waar eindigt dat mee? Nou, er wordt een openbaring, wordt dat getekend. En ik las in een boek van Willem Ouweneel, een omvangrijke werk, Israël van God, het volgende. Daarom is de Holocaust een van de voorboden van de ondergang van de westerse cultuur. En zal er slechts redding zijn voor hen die een persoonlijke relatie met de God van Israël hebben in en door de Messias. Ik was volkomen verrast dat ik dat al las. En nu gaan we naar Openbaring, maar voordat ik daar wat aandacht aan geef, denk ik dat het heel goed is om gewoon weer sleutels aan te reiken. Want je raakt er bijna zelf in verwarring, zou ik zeggen. Maar wat een verwarring is er als het gaat over het boek Openbaring en de uitleg en de toepassing ook op dit moment in deze tijd. Ik reik u wat sleutels aan. Een van de belangrijkste sleutels is dit. Openbaring 1, vers 19. Dan heb je eigenlijk al te pakken waar ik ook vandaag in ieder geval met jullie naartoe wil. In Openbaring 1, vers 19 staat dat Yeshua zegt tegen Johannes. Schrijf nu op wat u gezien hebt en wat is en wat hierna geschieden zal. Wat hebt u gezien? Hoofdstuk 1. Openbaring van de heerlijkheid van Yeshua aan Johannes. Schrijf dat op. En wat is? Een Duitse vertaling zegt über die Gegenwart. Over het tegenwoordige. Een Hebreeuwse vertaling zegt, dan snappen jullie wel, hove. Dat kennen jullie, hè? Het woord. Hij die was, haja. Hij die is, hove. En hij die zal komen. Ja, dat gaat over de tegenwoordige tijd. Ten tijde van Johannes, dan heb ik het dus over, jaar 90. Wat dan de situatie is in de gemeentes, en dan zie je dus hoofdstuk 2 en 3, de brieven aan de gemeente, zoals de situatie in die tijd van Johannes is. En wat moet hij daarna opschrijven? Wat er hierna zal geschieden. En daar zit een sleutelfout bij heel veel, vooral evangelische. Want die hebben het eerst ingevuld. Die zeggen, ja, wacht even. Weet je, Openbaring 2 en 3, dat is de brieven aan de zeven gemeenten. En die moet je zo lezen. Elke gemeente past in de geschiedenis. Dus er zijn zeven gemeenten, zeven perioden. En dan zitten we nu in de tijd van de zevende brief van de Laodicense. Nou, ik geef je even mee dat die toepassing ook gemaakt kan worden. Wil ik niemand onthouden. Maar ga terug naar de basis, de situatie zoals die door Johannes beschreven is. Door Yeshua beschreven is natuurlijk. Is de situatie van de gemeente in Klein-Azië zoals ze die 2000 jaar geleden was. Wat zeggen zij? Oké. En wat daarna geschieden zal, dus je vult het eerst in en je zegt die zeven gemeenten, dat is heel de periode tot aan de eindtijd. En dan begint hoofdstuk 4. En vanaf hoofdstuk 4 wordt dus de eindtijd beschreven en dat vullen ze dan in. Dat zijn dan zo'n beetje de laatste jaren voor Jezus' wederkomst en zijn wederkomst en er net overheen. Maar dan misbruik je dus heel Openbaring. En misbruik je ook deze tekst. Zo lezen ze natuurlijk dan ook Openbaring 4 vers 1. Hierna zag ik. En er was een deur geopend in de hemel. Dan gaan ze er zelfs ervan uit dat daar een opname heeft plaatsgevonden. En waarom is dat zo belangrijk? Dat ik die doorgeef. De meeste christenen. Ik voel me soms echt een eenling. Gaan er voorbij, aan voorbij. Dat heel veel van Openbaring echt al vervuld is. En dat ga ik vandaag gewoon aan de hand van de schrift jullie uitleggen. En natuurlijk mag je gewoon na de dienst ook commentaar op geven. Maar dan wel graag aan de hand van wat ik aan de schrift aanreik. Of misschien andere schriftgegevens die ik misschien laat liggen. Het kan ons bewaren. Voor heel veel in te vullen in deze tijd. Wat echt, plat gezegd, nergens op slaat. Nou, andere sleutels zijn natuurlijk ook, maar die weet u al waarschijnlijk al, dat het niet strikt chronologisch is. Je kunt niet zeggen, we zitten nu in hoofdstuk 5. En over 2 jaar zeg je opeens, we zitten nu in hoofdstuk 6. Dat kun je niet maken. Natuurlijk zit er wel een slot-eind aan. Heel duidelijk, hè, we gaan naar een helemaal nieuwe aarde toe. Maar die kom ik ook al tegen in Openbaring 10. Dat is de zevende engel gaat bezuinen. En Openbaring 11 kom ik hem heel nadrukkelijk tegen. De alle koninkrijken onderworpen zijn de Messias. Nou, dan zie ik je dus echt al in dat duizendjarige rijk. Hè? Dus chronologisch moet je mee oppassen. En de eindtijd. Ik krijg een hekel aan dat woord eerlijk gezegd. Want er is geen eindtijd. Er is een laatste dagen. En die begint echt met de eerste komst van de Messias. En die loopt door tot en met zijn tweede komst. Ik spreek liever de Joden na en zeggen de dagen van de Messias. Oké, laten zij dan nog niet zien dat Messias gekomen is. Wij zien dat toch? Nou, waarom zeggen we dan niet gewoon we leven in de dagen van de Messias? En er zijn vervulde zaken en er zijn er heel veel zaken ook nog onvervuld. Maar hou alsjeblieft vast. Trouwens, heel vaak staat het er ook, hè, de navolgende dagen. Jacob is sterven krijgt zicht op de laatste dagen. Nee, gelukkig vertelt hij, hij weet ook wel goed. Hij krijgt zicht op de navolgende dagen wat er met Israël geschieden zal. Dus voorzichtig. Het woord eindtijd, dat is eigenlijk, ik ga het allemaal niet uitleggen, is erin gekomen omdat we alles zo verplaatsen naar vlak voor de wederkomst. Goed, dus dat moeten wij niet doen. En Openbaring wordt een steeds ingewikkelder boek. Terwijl ik als leek zeg, ik snap nog lang niet alles. Maar toch geloof ik dat de boodschap van Openbaring een eenvoudige boodschap is. Weet je waar het voor bedoeld is? Het is bedoeld om ons inzicht te geven in de wereldgeschiedenis vanaf het moment dat Yeshua naar de hemel is gevaren tot op zijn wederkomst en daarna tot alles hersteld is. Ik noem dat altijd het uitgestelde koninkrijk. Johannes de Doper verwachtte het zou hier en nu plaatsvinden, het oordeel. Gescheiding tussen wat onrechtvaardig is en wat rechtvaardig is. Er zou een zuivering komen en dat ging niet door. Het werd uitgesteld, het koninkrijk als het ware. En we krijgen in Openbaring inzicht hoe dat er in die tussenliggende tijd, dat Yeshua naar de hemel is gevaren, tot op zijn wederkomst, hoe dat eruit ziet. Nog steeds is het de geschiedenis van Israël. Wie Israël niet in Openbaring ziet, lees hem dan alsjeblieft niet. Want er is namelijk geen ander volk. Er is nog steeds het Gods verbond met Israël. En wij mogen daar als heidenvolken bij horen. En wij krijgen met elkaar die boodschap. Maar als je het begin tot eind doorleest, ik heb het misschien al vaker hier gezegd, elk hoofdstuk heeft zeker 11, 12 citaten, aanhalingen uit de Tenach. Hoezo niet over Israël? Eigenlijk gaat het heel eenvoudig over twee wegen. Twee lijnen. Het is de lijn van de Messias, Koninkrijk van God. En de andere lijn is eigenlijk het opgaan, het blinken en ook het verzinken van de tegenstander. Hier vooral het beest genoemd. Maar in Openbaring 12 kom je de draak al tegen, die zit er natuurlijk achter. En dan wordt het woord antichrist niet genoemd. We weten uit de brieven van Johannes dat het natuurlijk ook over de antichrist gaat. Dat heeft ook zeker mee te maken. Hou vast. Die ene lijn, uitgestelde koninkrijk, wat gaat er intussen het allemaal gebeuren? Tot op de komst van de Messias, die als de koning der koningen in gaat grijpen. De andere lijn is, en er moet ingegrepen worden, dat is dat er een rijk opkomt en die blinkt en die wordt juist neergehaald. Met andere woorden, wordt die ook wel genoemd de hoer, een Babylon. En het gaat echt over dezelfde macht. Maak het nou niet ingewikkeld. Zelfs vandaag, die twee beesten, komt er niet aan toe. Ik noem het dan even het eerste beest geïdentificeerd. Het tweede beest, dat ga ik even noemen, dat je alvast snapt dat het uiteindelijk echt over één macht gaat. Maar het is ons in Openbaring zo geopenbaard, omdat we een geheim begrijpen. Want het is heel moeilijk te begrijpen hoe vanuit een Romeins politieke macht er een geestelijke macht uit voort kan komen die ook politieke macht heeft. Vandaar dat er twee beesten worden getekend. Maar het gaat allemaal over die ene tegenstander van God, de draak, die gebruik maakt van het beest, die ook wel hoer genoemd wordt. Dan weet je gelijk dat het over afval gaat. En die ook nog een keer een naam op de voorhoofd heeft staan van Babylon. Allemaal hetzelfde. Eenvoudig, hè? Rijk van de Messias wat door gaat breken. Ja, daar moet Babylon vallen. En de andere kant, Babylon, hoe je het ook noemen wil, het beest, dat gaat vallen voor zijn wederkomst, zodat het koninkrijk van God kan doorbreken. Ja, Satan tegenover God. Oh, dan zit je in Genesis. Ja, klopt. Oh, maar dan zit je gewoon met Jacob en Esau. Ja, klopt ook. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Goed, we moeten wel beseffen, als gelovigen mogen we dat. En daarom zijn we ook eigenlijk altijd in de rust. Hè? Ook in de verwarring die er allemaal mag zijn op dit moment. De duivel is een overwonnen vijand. Dat lees je in Openbaring 12, heb ik hier waarschijnlijk niet uitgelegd, andere gemeenten wel. De draak heeft geprobeerd de vrouw die een kind baart, het kind te verslinden. Lees Openbaring 12. We weten, die vrouw staat voor Israël. En niet voor Europa en Maria. Zoals Rome wil doen geloven dat het Maria is, weet je wel. Met die 12 sterren, dat zien we op onze, helaas op onze kentekens van de auto's nog steeds terug. Dat komt omdat Rome ervan uitgaat. Die vrouw in Openbaring, dat is Maria. En Europa is toegewijd aan Maria. Ik kan het ook niet helpen, dat is de uitleg en dat kan je terugvinden. Zoek het maar op. Dat is de achtergrond van onze blauwe vlag met de 12 sterren. Is gestolen, want het gaat natuurlijk over de vrouw Israël met de 12 stammen. Die baart het kind. En we weten, de afloop, het kind is veilig. Bij de troon is natuurlijk, dat is dus wat in Openbaring 12 staat. En de duivel wordt uit de hemel geworpen. Op de aarde. Daar kan hij niet meer kwaad spreken van ons. Niet meer aanklagen. Dat is natuurlijk heerlijk om dat te weten. Maar hier gaat hij rond als een briesende leeuw. Hij probeert op zoveel mogelijk manieren Gods plannen te dwarsbomen. Hij voert oorlog tegen de vrouw, staat er. En dan vooral tegen hen die de geboden van God bewaren. En het getuigenis van Yeshua, Messias, hebben. Ja, dat is in de geschiedenis al wel bewezen en dat zal ook nog verder bewezen worden. Wat heel belangrijk is, dat wij beseffen dat de boze twee tactieken heeft. En de ene tactiek, de meest geraffineerde tactiek, die wordt maar niet begrepen. Hij heeft geprobeerd Israël andere goden te laten dienen, zodat ze geestelijk overspel zouden plegen. En hij heeft dat ook in de kerk gedaan. Op allerlei manieren, van alles binnengehaald. De tactiek van misleiding, die wordt echt onderkend. Want wie is nou eigenlijk de vijand van Israël, ook onze vijand? Dat zijn echt niet de leiders van deze wereld. Dat is ook niet het communisme, of veracht ik het. Al die machthebbers van deze wereld, dat zijn onze vijanden helemaal niet. Dat denken we wel op dit moment. Weet je wat? Zolang de vijand van buiten komt, gaat het goed. Dat betekent vervolging. Dan worden we gelouterd, dan worden we beproefd. Dan bloeit de gemeente als nooit tevoren. En ik ben blij dat er een beetje vervolging begint te komen als het gaat over LHBTI en al die nonsens die over ons wordt uitgegoten. Ik hoop dat zulke zaken, evolutie, dat ons gaat verenigen. Zeggen, ja, dat is onze vijand. Al die leer die binnen probeert te dringen in onze geest en de geesten van onze kinderen probeert te beheersen. Ja, dus de gemeente wordt er rijper van als ze van buiten wordt aangevallen. Maar oh wee, als er deze vijand binnendringt door middel van misleiding, door middel van dwaling. Dan wordt de gemeente niet alleen verdeeld, maar wordt de gemeente ook helemaal uitgehold. Dat is het grootste gevaar waar Johannes al op wijst. En dat kom je ook tegen in Openbaring, ga ik zo wel uitleggen. Als de gemeente af gaat wijken en verkeerde leer gaat toepassen, gaat toelaten, dan wordt de gemeente haar eigen vijand. Begrijp je dat? Als je van de vijand, van de waarheid afkeert, dan kom je steeds meer in de geest van Esau. En dat is het vlees, hè? Dat hebben we al gehoord. Maar het is ook valse leer, dat is hoogmoed, onverschilligheid heb ik ook al genoemd. Uiteindelijk ook roofzuchtigheid en gewelddadigheid. Dat zie ik trouwens ook om me heen. Dan gaat het kwaad inwendig zitten. En dan worden we verdeeld. En er zijn er die wel trouw blijven en er zijn er die daarin meegaan. Dat is het grootste gevaar. Daar heeft Paulus ons al op gewezen in Handelingen 20. Ik lees die tekst nog maar weer eens. Als hij afscheid gaat nemen van de gemeente van Efeze en dan zegt hij, nee, niet die vijand van buiten. En terwijl er nog heel wat vervolgingen zouden komen. Er zijn wel 10 keizers die de christenen hebben vervolgd. Daar wijst hij helemaal niet op. Welk gevaar dreigt de gemeente, zegt hij in Handelingen 20. Vers 19. Want dit weet ik dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen. Die de kudde niet sparen. En vers 30. En dat u uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien. Verkeerde dingen spreken letterlijk. Om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam, zegt Paulus daar al. Nou, dat is juist het grootste gevaar. De vijand die naar binnen komt en de gemeente van binnenuit uitholt. En dat is nou precies ook wat Johannes in zijn brieven leert over de antichrist. Mag ik u proberen hele grote misverstanden daarover weg te nemen door gewoon heel even naar de eerste brief van Johannes te gaan. Nee, onze grootste vijand is geen vijand van buiten. De antichrist is geen vijand van buiten. Geen wereldheerser. Geen great resetter of iets dergelijks. Dat heeft totaal 0,0 met de antichrist te maken. Geen goddeloze, wetteloze wereldmacht. Nee, dat is een vijand die zich van binnenuit groot maakt. Kijk maar. 1 Johannes 2 vers 22. Daar begin ik mee. 1 Johannes 2 vers 22. Ik heb niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Nou, een mooi statement, toch? En dan? vers 22. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist. Die de vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent heeft ook de vader niet. Hoe vaak heb ik dat dan niet gehoord? Ik zie je wel, Rome kan helemaal de antichrist niet zijn. Want Rome logent toch de vader niet en nog helemaal niet de zoon. Oh, maar laten we eens doorlezen. Dat moet je trouwens in de tweede brief van Johannes ook moeten doen. Het gaat hetzelfde, dan ga je hetzelfde toepassen. Gewoon doorlezen. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de zoon en in de vader blijven. Dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Dus laat wat vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Dan moet je eens even omkeren. Dan begrijp je direct wat er aan de hand is. Als in u niet blijft van wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook niet in de zoon en in de vader blijven. Dit heeft inderdaad niks te maken met een of andere supermensen van wereldleider. Dit heeft te maken met afwijken van de leer. Niet in de leer van, Johannes 2 staat er, niet in de leer van de Messias blijven, dan heb je ook de vader en de zoon niet. Je kunt hem wel noemen en roemen en van alles erover zeggen, maar als je niet blijft bij het eenvoudige leer van het evangelie, allerlei leugens en afgoderijen, en er zit een hoop afgoderijen in ons christenheid, als je het allemaal binnenhaalt, dan ben je al lang niet meer in de zoon en in de vader. Dat is de antichrist, Johannes. Van Rome, vooral Rome, heeft zelf haar best gedaan toen het openbaar kwam. Ik zeg het maar zoals het gewoon is, de geschiedenis heeft dat gewoon mij geleerd. Toen openbaar kwam in de tijd van de reformatie wie Rome echt was. En ze haarscherp konden aanwijzen met de schrift open. Dit is Rome, hier zie je de kleuren van Rome zelfs. Hier zie je haar afval, hier zie je afgoderij, hier zie je de valse leer. Overal kwamen ze dat tegen en dat werd ook benoemd. Toen heeft Rome een leer in het leven gebracht. Die is van haar af gaan wijzen naar de toekomst. Snap je dat ik soms ontzettend pijn in mijn hart heb. Als ik zie dat heel veel nog een antichrist verwachten. Die bedacht is door de antichrist zelf. Dat we allemaal bezig zijn om openbaring 13 voor onze tijd zo uit te leggen. Om te denken dat het past een of andere manier in wat we nu meemaken. Het is veel ernstiger als dat de meesten doorhebben. We zijn echt misleid. Dan heb ik op dit gebied nog wel de statenvertalers en de kanttekeningen nog aan mijn kant. De uitleggers van die tijd heb ik aan mijn kant, want die wisten heel goed wie Rome was. Laten ze dan Israël nog niet zo goed gezien hebben, hoewel er ook mooie dingen over gezegd zijn. Laten ze andere dingen missen. Maar daar moeten we voor terug om dit beter te begrijpen. Heb ik zelf ook gedaan toen ik mijn eerste boek schreef weg uit Babylon. Toen heeft de Heer mij het boek van de redelijke godsdienst van Willem te Brakel op mijn pad gebracht. Ik had heel veel vragen die ik nog niet uit was. En de Heer heeft door middel van dat boek ook antwoorden gegeven die ik ook in mijn boek heb kunnen verwerken. Nee. Rome heeft geleerd. Nee, niet in de kerk. Komt die valse macht op. De beest heeft er helemaal niks mee te maken. Nee, je moet het buiten de kerk zoeken. In de wereldlijke machten. Ja, en toen zijn ze van allerlei personen gekomen. Het is Nero geweest, Napoleon, Hitler, Stalin. In mijn jeugd was de algemene gedachte, en ik ben er echt bang voor geweest hoor. Maar gerust weten, ik heb wat op mijn knieën gebeden dat het rode gevaar uit het oosten niet naar ons zou komen. Het communisme, dat was het beest. Later kwam Saddam Hussein nog een keer als kandidaat om de hoek. En Obama, weet je het nog? Waar zijn al die profeten die dit gezegd hebben? Ja, wij denken dat je mag gisteren mag je iets zeggen. En vandaag is het, klopt het niet. En dan mag je vandaag weer het anders roepen. En toch wordt er weer naar geluisterd. Organisaties als de Volkenbond, Verenigde Naties, Verenigde Staten zelf. Ze zijn allemaal kandidaat geweest of aangewezen als de antichrist. En de huidige uitleggers die komen bij de nieuwe wereldorde. New Age beweging. De islam. Nou, dan denk ik nog. Oké, dat is in ieder geval een vijand die een directe relatie met Israël. Daar kan ik nog het meeste begrip voor opbrengen, al klopt het ook niet met de schrift. Maar weet je hoe dat eigenlijk allemaal komt? Dat heb ik echt gemerkt. Eigenlijk was dat zelfs de reden dat ik Openbaring 13 ben gaan uitleggen. Omdat gewoon mensen het zo op dit moment doen. We kijken naar wat er in de wereld gebeurt. En ze gaan eens kijken van waar kan ik dat in de Bijbel ergens een beetje inpassen. Zo gebeurt het letterlijk. Letterlijk zou worden zeggen. Hij heeft niet zo lang geleden ook een filmpje over Openbaring 13 heeft gemaakt. De huidige pandemie en de maatregelen. De vaccins, grote resetangst die wordt gekweekt. Heeft hij geprobeerd in de Bijbel in te lezen. Ik zeg gewoon eenvoudig. Heel de pandemie wat nu gebeurt kun je in de Bijbel niet terugvinden. Hooguit de pest, pandemie. En dan moet je bij het vierde zegel zijn. De vier paarden. Kennen jullie er iets van? Vier paarden. Die verbeelden eigenlijk allemaal. Het eerste is een beetje twijfel omdat het een wit paard is. Voor mij staat er voor misleiding, ben ik pas achtergekomen. Maar het andere is allemaal, dat wordt op een gegeven moment samengevat. Met het vierde paard, het grauwe paard, dat staat dan beschreven. Daar zit de dood op. Met het rijk van de dood in haar, achterhoede, in haar gevolg. En er wordt een samenvatting gegeven van die vier paarden. Hoe de dood getriomfeerd heeft. Want ik geloof dat dit nou juist door de geschiedenis heen vervuld is. Een vierde van alle mensen is steeds omgekomen door de volgende dingen. Het zwaard, de honger en de dood staat er dan. Maar het Griekse woord thanato kan je ook vertalen met pest. Op andere plaatsen wordt het met pest vertaald. Dus daar kom je er tegen. Dus er zijn vier redenen van doodsoorzaken geweest in de geschiedenis. Zwaard, honger, de pest en de wilde dieren. Trouwens ook al een bewijs dat het niet nog gevuld gaat worden. Maar ik geloof niet dat er zoveel wilde dieren rondlopen dat er nog een vierde deel van de mensen kan gedood worden, de wilde dieren, toch? Weet je dat ik er pas het eerst achter kwam toen ik dit voorbereiden was? Zo word ik soms echt bevestigd op een manier waar je het helemaal niet verwacht. Goed, dus hier is een waarschuwing op zijn plek, broeders en zusters. En ik zeg ook gewoon die tekst in 2 Petrus 1. Met een schroom, want iedereen is in staat om de schrift eigenmachtig uit te leggen. Heer, bewaar me ervoor. Laat dat gebed altijd bij ons zijn. Maar wat volop gebeurt op dit moment is echt tegen wat 2 Petrus 1 zegt. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Daarom wees voorzichtig. Vergelijk alsjeblieft schrift met schrift. En daarom ben ik ook op deze manier heel bewust met Openbaring 13 bezig gegaan. Omdat er zoveel onzin wordt verkocht. Het wordt verklaard in de richting wat mensen op dit moment denken. Wat ze denken te horen. Ik geloof dat de Nederlandse christenheid op dit moment de stuur aardig kwijt is. Er werd vanwege tegen mij gezegd dat ik een eenling was. Ik zei nou ja, beter een eenling met God. Als dat ik meega met alles wat er allemaal op dit moment wordt verkondigd. Bij al die uitleg die ik gehoord heb, dan zeg ik, daar lacht Rome om. En de boze verkneutert zich ook. Laten de christenen elkaar maar lekker verwarren en goed bang maken. Dan word ik zelf gespaard. En hiermee zeg ik niet dat we niet in de wereld leven waar je heel veel vragen bij kunt hebben. Maar laten we ons gaan leren gedragen als gelovigen. Als er vervolging komt, of het nou gaat over onze ideeën, over het huwelijk, of wat dan ook, dan zullen we dat toch met blijdschap en met geduld dragen, toch? Ja, toch? Wij staan toch nooit met een vuist? Ik leer dat niet van Yeshua en ook niet van Paulus. Mijn vrouw las pas een boek. Misschien heb ik het je verteld, hoor. Moet me zeggen, dan kan ik door. Van gelovigen in Rusland. Dat is trouwens een mooi voorbeeld voor ons allemaal. De ene groep van de baptisten waren pertinent tegen dienstplicht. Ja? Dus die gingen ook echt niet in dienst. De anderen die vonden dat, maar niet op tegen gingen wel in dienst. Zoals je nu zegt, van de een laat ze vaccineren en de ander niet vaccineren. Oké, eigen keus. Maar degene die dus niet in dienst wilde, kwam in gevangenis terecht. Nou, die gevangenissen waren in de tijd van de Sovjet-Unie natuurlijk niet meer mals. In de gevangenis zat hij met anderen. Maar op een gegeven moment had hij de overheid, dat wisten ze natuurlijk niet, een spion ook in die gevangenis gebracht. En die spion die ging heel lelijk over de overheid spreken. En hij probeerde eigenlijk die gevangenen, vooral die baptistenvoorganger, uit zijn tent te lokken dat hij kwaad over de overheid zou zeggen. Maar hij deed dit niet. Op een gegeven moment heeft hij zelfs tegen de bewaker gezegd: kan je vragen of deze man uit onze cel verwijderd kan worden, want hij wil ons kwaad over de overheid leren. Durft hij nog te zeggen, ik word hier niet weggejaagd. We zijn toch totaal ander volk geworden? Ik hoorde gisteren iemand in Israël, die zegt, er zijn maar twee. Hij zegt, in mijn team, internationaal team, zijn het alleen maar de Amerikanen en de Hollanders. Die de hele tijd lopen te... Nou, vul zelf maar een woord in. Al die anderen zijn er helemaal niet mee bezig. Die doen gewoon hun werk. Nogmaals, ik ga niet voor iemand zeggen dat je geen bepaalde gevaren of iets mag zien. Maar ik geef maar aan zoals ik geloof dat we op een verkeerde weg zijn. Goed, dan komen we daar bij het zand aan de oever van de zee. Maar daar ga ik natuurlijk naartoe. Ik zag een beest opkomen. We hebben het al gelezen. 7 koppen, 10 horens. En 10 diademen op zijn horens. En zijn kop een godlastige naam. En vooral moet je eerst vooral kijken hoe het beest eruit ziet. Vers 2. Het leek op een panter. Misschien kan de PowerPoint. Ik heb gewoon 3 plaatjes om het iets te onderstrepen. Ik hou eigenlijk niet van plaatjes. Want ik wil dat je zelf een beeld ervan vormt. Aan de hand van wat de Bijbel ons zegt. Maar doe maar even de derde plaatje. Het beest, als het goed is, hè, is dat het plaatje van de... Ja, uit de zee, oké. Okay. Nou, het beest wat je daar ziet, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, het komt uit de zee, zeg je. Nee, ik bedoel, er zijn eerdere beelden geweest die ons al, waar Johannes al vooruit kon gaan. Yeshua openbaart hem zaken, die natuurlijk aansluiten bij wat er in de Tanagel is geopenbaard. En dan zie je dat dit beest, dat is heel apart opgebouwd. Dit zijn alleen 7 koppen en 10 horens. Maar hij heeft een heel apart lichaam. Hij lijkt op een panter. Poten van een beer. En zijn muil is de muil van een leeuw. Nou, dat moet ons gelijk alarmbelletjes er afrinkelen. Van, oh, wacht even. Waar zijn we een panter en een beer en een leeuw eerder tegengekomen? Komen bij het tweede plaatje, denk ik. Ik heb het even niet op een rijtje. Dat is het Daniel 7. Daniel 7 is aan Daniel geopenbaard hoe het eigenlijk zit met de koninkrijken van de wereld. Een leeuw krijgt hij te zien. Ik denk ondertussen dat jullie allemaal wel weten, de leeuw staat voor Babel. Krijgt hij een beer te zien, hè? Ja. En dan staat het natuurlijk voor het Mede- en Perzenrijk. En dan krijgt hij een panter of een luipaard te zien. Dat staat voor het Griekse Rijk. En dan een verschrikkelijk monster. Dat heeft geen naam. Nou, nu zijn we precies bij Openbaring 13. Het beest uit de zee bestaat dus uit deze 3 onderdelen van de rij waar de andere rijken voor hem mee getekend zijn. Panter, beer en de leeuw. Alleen een andere gevolgorde. De panter... Dat is het laatste rijk voordat het Romeinse Rijk kwam. Dus het staat, dit beest uit de zee staat voor de duidelijkheid voor het Romeinse Keizerrijk. Hij is samengesteld uit de panter. Dat Griekse Rijk ervoor. Elementen van het Griekse Rijk zitten erin. Daarvoor het beer, Mede- en Perzenrijk. En de eerste wordt hier dan ook als laatste genoemd, de leeuw. Betekent gewoon niet anders dat die dieren... die dus getekend zijn, die andere rijken, die dus die koninkrijken voorstellen, die zitten natuurlijk met hun karakter ook in het Romeinse Rijk. Je kunt het zo met elkaar, je ziet als het ware gewoon doorlopen. En alle Bijbeluitleggers zijn er bij Daniel 7 allemaal over eens. Die 4 dieren, dus Babel, Mede en Perzen, Griekenland, Romeinse Keizerrijk. Maar Openbaring 13 wordt het al wat lastiger. Maar dan kun je zeker bij de oude uitleggers, ook bij de kanttekeningen, en ik heb nog heel veel uitleggers van Dechson bijvoorbeeld, die dat ook allemaal onderschrijven. Het gaat over het Romeinse Rijk. Dat wordt hier getekend, wat bij Daniel nog een schrikkelijk monster is. Die at en vertrat, is hier het beest uit de zee. Het draak gaf hem kracht, zijn troon en grote macht. Nou weten jullie waarschijnlijk ook wel dat het 4e dier bij Daniel, dat verschrikkelijke dier... Wat had hij op zijn kop? Kijk, even water drinken. 10 horen, hè? Zeg u? Nee, 10 oren. Die staan op de kop van dat dier. En dat is gewoon informatie wat een kind kan begrijpen. Maar volwassenen kunnen het niet uitleggen. Het staat op de kop van het Romeinse Rijk. Dus logischerwijs mag je dan gewoon uitleggen dat die 10 koningen, want dat staat uitgelegd dat het 10 koningen zijn, koninkrijken, dat die uit het Romeinse Rijk voortkomen. Tussen die 10, dat bij Daniel 7, staat er een kleine hoorn, bijna onzichtbaar. En die gaat groeien. Hij groeit op de kop van het Romeinse Rijk. Wat is daar moeilijk aan? Waarom mag deze uitleg niet? Ja, omdat het Rome niet past. En het past niet in onze moderne ideeën. Maar die kleine hoorn die komt echt voort uit de kop van het Romeinse, wat echt als verschrikkelijke dier wat het Romeinse Rijk voorstelt. Wel, iedereen is het daarover eens. Maak die hoorn dan niet los en plaats hem dan 2000 jaar later. Dat mag natuurlijk niet. Zo eenvoudig is het. Nou, die hoorn die opkomt, die vertrapt de 3. Nou, moet je eerst even weten, ik ga het niet helemaal uitleggen. Ik geloof dat ik mijn boek ook wel gedaan heb. Dat het Romeinse Rijk is voortgezet in 10 koninkrijken. Die zijn in Europa zo aan te wijzen. De Franken, de Longobarden, de Oostgoten, de Westgoten en zo nog een paar. Er zijn de 3 overwonnen. Het heeft een paar 100 jaar geduurd. Alle mannen bijvoorbeeld zijn overwonnen uiteindelijk vanuit Rome. Die macht, die kleine hoorn, die zo groot wordt, dat hij de heilige gaat vertreden, dat hij de tijd en de wet gaat veranderen. Herken je dat? Ja, de Messiaanse gemeente moet dat zoete koek zijn, zeg maar. Dan weet je waar het over gaat. Nou, dat wordt nou precies ook in Romein Openbaring 13 uitgelegd. Het eerste beest uit de zee, is op dat moment, waar je het hier leest, nog het Romeinse Rijk. Hij heeft 7 koppen. Nou, dat is nieuw. Dat kom je bij Daniel niet tegen. Dat is een verdere openbaring, zeg maar, aan Johannes. In Openbaring 17 kun je gewoon heel eenvoudig lezen. Die 7 koppen zijn aan de ene kant bergen waarop de vrouw zit. En Spurgeon zegt dan, een kind kan begrijpen dat hier Rome mee bedoeld wordt. Rome is op 7 heuvels gebouwd. Maar het betekent ook nog iets anders. En dan kun je heel mooi terecht bij de kanttekening van de Statenvertaling. Dat het de 7 manieren zijn waarop het Romeinse Rijk is geregeerd geweest. Eerst door middel van koningen, reges, kan je allemaal op internet terugvinden. Daarna is het door burgemeesters, consuls geregeerd. En dan zijn er nog een paar. En bij 6 kom je bij de keizers uit. Op het moment dat Openbaring gegeven van Johannes, is er sprake van de keizerlijke manier van regeren van Rome. En Openbaring 7 geeft een best ingewikkelde soort haast uitleg erbij. We zitten nu in de 6e en de 7e komt. En als het 7e voorbij is, komt het 8e. Dat zou ik uit kunnen leggen, maar het gaat nu even over. De manier van regeren is de keizer. De manier waarop Rome op dit moment geregeerd wordt, is door middel van keizers. Dat wordt gepraktiseerd in de dagen van Johannes. En wat gebeurt er nou? 1 van die koppen raakt dodelijk gewond. Dat staat hier. Nou, daar kan je heel veel van allerlei bij je dingen van verzinnen. Maar de meest logische wijze is, je moet het natuurlijk zoeken bij die keizers. Want het gaat immers over het Romeinse keizerrijk. En de meest aannemelijke uitleg voor mij is ook geweest dat Constantijn als keizer in de nood waarin hij zit, want er is een strijd tussen de keizers, Rome is op dat moment ook echt in verval. Het is op sterven na eigenlijk al dood. Dan neemt hij, want hij een kruis meent te zien in de wolken. En dit teken zal je overwinnen, heeft hij dan gehoord. Hè? Nou, je hoort mij al het beste op een twijfelachtige manier over spreken. Maar hij heeft gehoord, in dit teken zal je overwinnen. Nou, en hij wint dan ook, hè, in het teken van het kruis. En je begrijpt dat ik daar heel veel vragen bij heb. Maar dat doet er even niet toe. Hij wordt christen. En dat lijkt natuurlijk de doodsteek helemaal voor de draak. Hoe kan hij nou een christenrijk gebruiken om de christenen nog langer te vervolgen? En de joden te vervolgen? Dat gaat natuurlijk niet. Kan niet meer gebruikt worden. Ja, dat dacht je. Juist omdat hij het christendom aanneemt, juist omdat hij nu alle christenen achter zich krijgt en verenigt. En vooral ook omdat hij van alles, van allerlei afgodische zaken toe gaat laten. Allerlei heidense dingen toelaat in, de, ja, in het christendom wat hij dan propageert. Dus eigenlijk kun je zeggen, de draak verandert van tactiek. Eerst deed hij het door middel van vervolgingen. En ze zijn streng erg vervolgd, dat weten we. Het zaad der bloed en martelaren bleek Gods, het zaad van Gods kerk te zijn. Hè? Die uitspraak ken je wel. Het bloeide eigenlijk daardoor alleen maar. Er werd meer gepest, er kwam nog meer vrucht eigenlijk. Hij gaat niet langer proberen het christendom door vervolging te vernietigen. Hij doet het door middel van verleiding. Zijn nieuwe strategie is gewoon het gelovige te infiltreren met van alles wat van Gods woord af gaat voeren. En we zien dan ook dat de hele aarde, en ik weet uit ervaring wat ook in die tijd moet je de aarde en alle heel de aarde ook zien, wat de toen bewoonde wereld werd gezien, zo'n beetje van dit is, dit is de wereld. Maar als je trouwens nu kijkt, dan is het inderdaad nog, ik weet niet hoeveel procent is nog, hoort tot christendom en rooms-katholiek. Maar heel de aarde verwondert zich. Ja, logisch, want wie had dit ooit kunnen denken dat er zo'n omwending zou plaatsvinden? En Theodosius, een opvolger van Constantijn, die verheft zelfs dan het christendom echt tot staatsgodsdienst. En dan ben je zelfs verplicht om christelijk te zijn. We krijgen dan ook de concilies. Er wordt zeg maar al direct al macht uitgeoefend. Constantijn, de keizer, die roept ook die concilie bij elkaar. Dat is even in het kort gezegd wat hier wordt uitgelegd. En ze aanbaden de draak, want achter dit alles zit de draak. Zoals die achter elke vervolging zit. Zoals die ook achter de vervolging van de Joden door Babylon zat. En noem allemaal maar op. Het beest heeft macht gekregen natuurlijk van de boze zelf. En dan komt, het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En als je een kenner bent van de Bijbel, van Daniel 7, dan weet je van, ha, dat wordt nou precies gezegd over die hoorn die groter wordt in Daniel 7. Ik zal het maar even opzoeken. Je kunt het even laten bezinken. Die hoorn die opkomt. Oh ja. Die hoorn die opkomt uit op het kop van het beest. Er wordt van gezegd. Die zal die verslinden. Vers 8, 25. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. En de Heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. En zal erop uitzenden wet en de tijden te veranderen. Daar had ik het vandaag niet over hem, maar ik ga wel kijken naar. Hij werd een mond gegeven om grote woorden, godslasteringen te spreken. En het werd hem gegeven 42 maanden. En er zijn er die wilden dat per se letterlijk nemen. Oké, je loopt vast, maar dat kan helemaal niet. Zeker als ik openbaring 11 ermee vergelijk. De tijd dat Jeruzalem verwoest is en een heide gegeven is, duurt ook 42 maanden tot het herstel is. Nee, de tijd van 42 maanden heb ik geleerd van Peter Steffers. Dat staat voor de tijd tot de verlossing. De woestijntijd. Na 42 generaties in de woestijn kwamen ze bij het beloofde land. 42 generaties worden er getekend in Matthäus. Die geslachtsregister is zo gemaakt dat die precies klopt. 14, 14, 14, bij elkaar 42. Dan komt de verlossing. 3,5 jaar is het droog geweest in de woestijn. En daarna kwam de verlossing. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren, zijn tent en hen die in de hemel wonen. Nou, eigenlijk moet je uit het Grieks lezen, moet je daar zeggen, van hen die er gaan wonen. En dan zie je ook van dat de ware gelovigen door de eeuwen heen, de Waldenzen, die trouwens altijd Sabbat zijn blijven vieren. Dat is niet bekend, maar de Waldenzen, in mijn matelaarboek worden dat de Sabbatisten genoemd. Dan worden ze vooruitgescholden. Nou, ik denk niet dat je Sabbatist genoemd zou worden als je niet de Sabbat zou vieren. Dus er zijn ware gelovigen die zijn vanaf het begin hebben het moeilijk gehad. En die werd hun plaats in de hemel ontzegd. Die gaan daar niet wonen. Want het zijn ketters, ze moeten verbrand worden. Ze krijgen vast een voorproefje van het eeuwige vuur waar ze straks in terecht zullen komen. Want dat is de reden waarom ze met vuur worden verbrand ook. Maar het werd dus ook macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, lees ik in vers 7. Dat is dan precies wat gezegd wordt in Daniel 7 over die hoorn die groeit op die kop van het Romeinse Rijk. Er is toch geen spel tussen te krijgen. Het gaat echt over diezelfde macht die voortgekomen is uit het Romeinse Keizerrijk. En hier bij openbaring 13 bij de beest uit de zee zie je die omwenteling in het Romeinse Rijk plaatsvinden en wat dan die macht gaat worden. Maar dan zeg je, dan mis ik eigenlijk toch wel Rome als geestelijke macht. die dat natuurlijk bewerkt. Nou, daarom is nou het tweede gedeelte gegeven. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en had twee hoorns als die van het lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. Dus neemt ze ook samen. Hij oefent zijn macht voor het eerste beest uit. En het maakt. Ah, wacht even. Het is niet de draak die er alleen achter zit. Dit beest, wat eruit ziet als een lam. Onschuldig. Heel christelijk zal ik maar even zeggen. Maar het spreekt als de draak. Die macht zorgt er nou voor dat het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden waarvan de dodelijke wond genezen is. Ik weet, het is een soort geestelijk inzicht wat je moet krijgen. Als je dit steeds leest en vergelijkt, dan ga je begrijpen, ah, Romeinse Rijk krijgt een omwenteling. Het wordt christelijk, maar tegelijkertijd kan de Rome zich groot maken. Want weet je zelf dat Constantijn, die keizer, die is verhuisd naar Constantinopel. Het heet tegenwoordig dat Istanbul. Maar heeft hij zijn eigen naam, heeft hij de stad Constantinopel genoemd. Hij maakte op die manier, hij werd daar keizer zeg maar, van het Oost- en het Westerse Rijk. Hij maakte op die manier letterlijk plaats, zodat de bisschop van Rome allemaal groter, groter, groter en groter kan worden en uit kan groeien tot de paus die uiteindelijk geworden is. En hier wordt het eigenlijk in deze twee beelden kort uitgelegd. Het Romeinse Rijk heeft een omwenteling plaats doordat de keizer zich bekeert. Maar je ziet bij het beest uit de aarde dat die het is, dat het eerste beest die van zijn wond geneest, heel de aarde gaat aanbidden. Die macht die eerst in Rome was, omdat daar de keizers regeerden, die heeft uiteindelijk dezelfde macht, die politieke macht. Alleen het heeft nu ook een hele grote geestelijke macht. Dat betreft is het veel gevaarlijker. En dat hebben de gelovigen geweten, dat hebben de Joden geweten. En denk nog niet dat het voorbij is hoor. Want alle wereldleiders komen nog steeds, als ze bij de pauze bezoek komen, dan moeten ze echt een buigentje maken. En je zit nooit op één rij met de pauze, zie je dat? Je had je stoel en de pauze had een stukje naar voren. En de koninginnen, die hebben volgens het protocol, protestantse koninginnen met name, die verschijnen niet voor de paus, tenzij in zwarte boetekleding. Heb je Maxime al eens iets gaan naar de paus? In het zwart hoor. Allemaal gehoorzaam, nog steeds op de huidige dag. Dan weet ik wel dat er heel veel van de macht al ingeboet is. Ik weet het, maar ik heb in mijn boek Bloed schreeuwt uit de aarde met afgrijzen het boek gelezen over Kroatië. Als Rome de macht heeft, maakt mij niks wijs wat er allemaal gebeurd is met al die kinderen, die duizenden die misbruikt zijn. Dat komt nu openbaar. Maar wat er in Kroatië gebeurd is, omdat het een Roomse staat was, daar lusten de honden geen brood van plat gezegd. Die maakten het erger dan de SS'ers. Die stonden met open mond te kijken wat daar de Roomse Kroaten onder leiding van de bisschop en onder leiding van de aartsbisschop allemaal daar in Kroatië hebben uitgevreten. Misschien toch goed om te vertellen, weet je, dat ik ook in de praktijk met deze dingen bezig ben. Toen ik mijn boek geschreven had, ik kreeg best ook wel aanvallen van ja, waarom is er nooit over geschreven? Ben ik dan de enige die zulke boeken leest? Er kwam ook bij mij een man in huis die mij dat boek trouwens gegeven heeft, wat ik net noem. Dus ik werd er wel sowieso in bevestigd. Laat ik het achterliggende week en ergens een boek zenden tegen jou. Ik lees heel veel boeken, ik weet niet welk boek er stond. Dat ze bij Yad Vashem hebben ze moeite gehad met het Vaticaan, omdat ze daar op een plaquette eerlijk hadden gezegd dat die Pius de 12e, hoe die gehandeld had tijdens de oorlog. En dat hij ook met de leider van de Kroaten gewoon goede zoete broodjes bakte. En ze moesten het terugnemen, anders kan de paus niet binnen. Maar ze hebben het gelukkig laten staan. Ze hebben hun rug recht gehouden. Dacht ik, zie je wel, ik heb het niet mis. Dat iedereen het niet weet, dat komt omdat al die boeken die zijn natuurlijk verdwenen. Je kunt hem niet eens in het Nederlands meer krijgen, dat boek. Dus we weten eigenlijk niet hoe we nog op dit moment zelf nog misleid worden. Maar gelukkig hebben we het woord van God. En waarom breng ik dit eigenlijk allemaal naar jullie? Ik heb nog lang alles niet behandeld. Ik doe het vooral op deze manier omdat ik jullie mee wil nemen. Dat je zelf dit op deze manier gaat zien. En ook gaat vergelijken, gaat onderzoeken. Heb ik het nog niet over teken van het beest en over kopen en verkopen. Maar ik zeg je, het heeft helemaal nothing te maken met wat op dit moment gebeurt. Al zou je niet gevaccineerd zijn en straks zou je helemaal nergens meer binnen mogen. Heeft het niks met openbare 13 te maken. Dat wil ik je vast even meegeven. Trouwens, van de week maakte iemand de Bijbelstudie nog een grapje. Je kan altijd kopen, want je kunt altijd via internet kun je sowieso kopen en verkopen. Maar goed, ik wil het niet bagatelliseren. Maar wij moeten ons bewust zijn dat er zoveel al geschiedenis is. En we konden wel eens veel dichter bij de afrekening van de Heere zijn met Babylon als dat wij met elkaar bevroeten. Ik ben zo bezorgd, want we zijn allemaal gefocust op andere zaken. Doe dat niet. Blijf met de Heere, met zijn profetisch woord bezig. Blijf zijn volk zegenen. Wij zijn door God zijn dank al 3 keer in Oekraïne geweest. En dat is echt door zijn leiding, want we waren net het land uit. Het was een rode zone geworden. We hadden geen vergadering meer kunnen houden. Dus de Heere leidt dat. Maar hij weet, hij kent ook ons hart. Ik heb ook gezegd, we moeten werken zolang het dag is. En hij weet dat ik dat wil. En ik wil ook jullie vragen, zeg dat tegen de Heer, ik wil werken zolang het dag is. Heer, bouw aan de gemeente, gefeliciteerd, die al 5 jaar bij elkaar zijn. Laat in de komende 5 jaar deze gemeente uit zijn voegen barsten, omdat er steeds meer inzicht is dat het hier het profetisch woord wordt gebracht. Dat er hier richting wordt gegeven. Geen verwarring, geen verdeeldheid. Ook als je als gevaccineerde, niet gevaccineerde, niet met elkaar eens bent, je bent het toch eens over de hoofdzaken. Dat kan toch niet dat het je gaat verdelen. Ik heb een goede vrienden die niet gevaccineerd zijn. En we zijn misschien ook over de achtergrond niet helemaal eens. Maar daar hebben we het ook niet meer over. We focussen ons op de Heer, op zijn volk. Op het werk wat gedaan moet worden. Want de wereld gaat om ons heen nog steeds verloren. Nog erger verloren als voor coronatijd. Laten we daar alsjeblieft aan gaan werken. Wij hebben onze roeping onder de Joden. En we hebben ook onze roeping in onze omgeving. Maar misschien wordt u wel geroepen om hier, jonge mensen, ga uit. Het is een boodschap van het koninkrijk te verkondigen. De boodschap van het plan van God met Israël. Er is zoveel werk te doen. Verspil je tijd niet en verspil je tijd niet. Ik zou zeggen, met nog 1 uur achter internet te zitten. Ik hoorde van iemand die zei, die per dag uren achter internet zat. Misschien heb ik het heel vaker gezegd. Dan denk je, ach, is dat nou je invulling van je roeping die je van de Heer hebt? Doe dat gewoon niet. We hebben het woord van God en ik ben er nog steeds van overtuigd. Dat is het licht op ons pad en dat wijst ons echt ook de weg voor de komende tijd. Amen. Wees gezegend.
Heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.